Goedemorgen, lieve broeders, zusters, vrienden. Wat is het geweldig om te mogen weten dat we in die naam van de Heiland bij elkaar zijn. We hebben gezongen over zijn lijden en sterven, over wat hij voor ons heeft gedaan. Maar we mogen elkaar begroeten in de levende Heiland, de verheerlijkte Christus. En laten we eerst beginnen met een persoonlijk stil gebed om de dingen van ons leven voor zijn voeten neer te leggen. En dan de dienst verder voort te zetten. Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed. We mogen het tegen elkaar zeggen, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons gewassen heeft in zijn bloed en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. Amen. Zoals al gezegd, vanmorgen is het thema standhouden. Thema standhouden. En jongens en meisjes, ik heb eens nagedacht wat ik uit het huis kon meenemen. Nou, ik heb wat gevonden op de slaapkamer van mijn zoon. Dus als hij nou zit te kijken, dan denkt hij van, hey, dat is een bekend iets. Ik zal het eens even pakken. Het is namelijk deze. Dit is een vuurtoren. En nu kun je over een vuurtoren wel heel veel zeggen natuurlijk. Wat de functie is van een vuurtoren. En wat mensen eraan hebben aan een vuurtoren. Maar daar wil ik het vanmorgen eens even niet over hebben. Want als we het vanmorgen hebben over stand houden, dan moet ik denken aan een film. En welke film het is, dat laat ik even in het midden. Maar in die film gaat het over mensen die af en toe wel eens in zo'n vuurtoren wonen. Zo'n vuurtorenwachter. En die film speelt zich dan af op de plaats waar zo'n vuurtoren staat. En in die film heb je natuurlijk dat zo'n vuurtoren heel dicht bij de zee staat. Of in de zee staat, als het ware. Maar wel op rots en hij staat goed vast. En als je dan in zo'n film, als je daar die film dan een beetje voor je haalt, dan de ene keer schijnt de zon op die vuurtoren en de andere keer beuken de golven op die vuurtoren. En dan denk ik wel eens, als ik daar als mensje zou staan naast die vuurtoren, nou dan spoel ik zo weg. Dan ben ik in één keer, met één zo'n golf, dan in één keer lig je in de zee. En dan moet je uitkijken dat je niet verdrinkt. Maar die vuurtoren, die blijft staan. Die is zo stevig gebouwd op de ondergrond. Ja, als er een wind komt, of er komen stormen, of er komen echt golven, hoge golven, die misschien echt soms wel eens letterlijk net zo hoog zijn als zo'n vuurtoren, of in ieder geval heel dichtbij de top komen, dan nog blijft zo'n vuurtoren staan. Nou, en als je dan een bruggetje maakt van zo'n vuurtoren naar kinderen van God, dan is het ook zo dat we mogen weten dat een kind van God ook zo stevig mag staan. En niet in zichzelf, want dan ben je net een mensje, dat als de golven komen in je leven, of als er allerlei dingen komen in je leven, dan val je zo om en dan val je in een diepe zee of in een diep gat of wat dan ook. Maar kinderen van God mogen net zo vaststaan als een vuurtoren. En dat als de golven komen, dat je mag weten dat je vast staat op de ondergrond. Op die plaats waar je neergezet bent. Nou, en daar gaan we vanmorgen met papa's en mama's en ooms en tantes en opa's en oma's en alle anderen die kijken, gaan we daar vanmorgen over nadenken. Wat houdt het nou in om echt stand te houden als een vuurtoren? Zo'n vuurtoren, dat is eigenlijk al een heel groot geheim. Zo'n vuurtoren hoeft er in principe niets voor te doen, want hij is gebouwd op de ondergrond. En heel veel mensen denken dat ze van alles moeten doen om zich maar vast te houden en noem maar op. Maar in eerste instantie, dat is een geheimpje, dat ga ik zo meteen voor de ouderen uitleggen, maar dat ga ik nu alvast tegen jullie zeggen. In eerste instantie moet je geloven dat waar je op gefundeerd bent, wat je fundament is, waar je op neergezet bent, dat dat jou staande houdt. En als jij het in je leven ook zelf probeert, nou, dan ga je kopje onder, hoor. Dat heb ik in mijn leven heel vaak gedaan. En dan kom je proestend met water uit je mond, kom je boven en denk je, ik verdrink. En dan, je moet het niet zelf proberen. Je moet het overgeven. Je moet geloven, je mag geloven in datgene waar God jou als kind heeft neergezet. En daar gaan we dan vanmorgen met de grote mensen over praten. En dan is het natuurlijk best wel heel erg goed dat als je later, als aan papa en mama vraagt, of opa of oma, of wie er dan ook bij je komt. Zo, en wat heb u nou vanmorgen geleerd? Dan kunnen ze het uitleggen, als het goed is. Ja? Dus denk aan de vuurtoren. Hij houdt stand, hij is ergens op gebouwd. En hoe hoog de golven ook komen, ze kunnen wel eens over hem heen vallen. Maar ze kunnen nooit die vuurtoren de zee in laten vallen, omdat hij stevig staat. En zo mag een kind van God stevig staan op het fundament Jezus Christus. Laten we met en voor jullie gaan bidden. Heere God, we danken u voor wie u bent. En we danken u dat u juist ook gezegd heeft in uw woord, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. En Heer, we moeten gewoon ook wel heel eerlijk als ouderen tegen u zeggen dat wij soms ook echt wel eens een sta in de weg zijn voor de kinderen. Dat wij de kinderen verhinderen om bij u te komen. Dan denken wij dat wij het recht hebben op allerlei dingen. En dan zijn we soms ook wel eens een beetje voor onszelf bezig. Maar leer ons maar om de kinderen in alle vrijheid en blijheid en in rust bij de Heer Jezus te brengen. Heer, en als wij het zo vanmorgen met elkaar in het kindermoment gehad hebben over zo'n vuurtoren die stevig staat, die stand houdt, ook al komen er hele hoge golven, ook al beukt de wind er tegenaan, zo'n vuurtoren blijft staan. En Heer, leer de kinderen steeds meer, ook uit het leven van papa en mama, van de ooms en tantes, van opa's en oma's, dat ze mogen zien dat als je in de Heer Jezus gelooft, dat de stormen kunnen komen. Van ziekte, van dat je gepest wordt, of dat je geplaagd wordt, of dat er iemand sterft, of wat voor stormen het leven ook kan hebben. Maar dat ze mogen zien uit het leven van ouderen, dat ze staande blijven, dat ze stand houden, dat ze niet omvallen. Leer de kinderen, Heer, dat dat een leven met u is. En laat dat een les ook zijn van vanmorgen, die we deze week mogen uitbouwen. Nog eens mogen herhalen met onze kinderen. We danken u, Heer, dat onze kinderen weer op school zitten en dat alles daar zo normaal mogelijk verloopt. En we willen bidden, Heer, dat u onze kinderen wijsheid wil geven, inzicht wil geven in datgene wat ze moeten en mogen doen. Wilt u ze helpen? In alle dingen, ook de dingen die ze moeilijk vinden op school. En Heer, misschien zijn er ook wel kinderen bij die gepest worden, die geplaagd worden. Of die in het gezin of in de familie te maken hebben met ziekte, met pijn, met verdriet. Dan wil ik u bidden. Dan willen wij u als ouderen van de gemeente bidden voor de kinderen, dat wij hen mogen helpen, maar bovenal dat wij hen mogen brengen bij de Heer Jezus. En wilt u die kinderen maar helpen? U kent ze, u weet ze te vinden, u weet precies wat er in hun jonge harten leeft. Help ze, Heer, om gericht te zijn op de Heer Jezus. En laat het zo zijn dat wij samen met de kinderen ons mogen verwonderen wie u bent. Doe het. Uit genade. Amen. En dan komen we bij het kinderlied. En dat is samen. En het is namelijk ook zo dat je niet alleen hoeft stand te houden. Dat je niet alleen stevig moet staan. Maar dat we ook als gemeente stevig staan. En dan gaat het liedje over. Samen vormen zij een huis. Samen muren, deuren en ramen. Samen vormen zij een huis. En kijk daar een metselaar, hij bouwt een huis van steen, alle steentjes netjes naast elkaar, een huis voor iedereen. Als je het liedje kent, zing dan gewoon lekker mee. Steen voor steen, één voor één. En we gaan het samen met elkaar zingen.
Naast elkaar, een huis voor iedereen. Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Eén voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen.
Zijn huis, daar zijn wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis, dat God er wonen kan.
Eén voor één, steen voor steen, muren, deuren en ramen. Eén voor één, steen voor steen, niet alleen maar samen zijn wij het huis van de Heer. Samen, zoveel verschillende namen. Samen, zijn wij het huis van de Heer. Samen, samen, zijn wij het huis van de Heer. Samen, zoveel verschillende namen. Samen, zijn wij het huis van de Heer. Samen.
Danken en bidden dat wij hier zo met elkaar deze dienst mogen beleven. Heere God, we danken u voor wie u bent. In uw trouw, in uw majesteit, in uw heerlijkheid. Dat u God de allergrootste bent en God de allerhoogste. Dat u soeverein bent, dat u aan niemand verantwoording schuldig bent. En dat u alles in uw hand houdt. En als we dat zo noemen, Heer, en met elkaar beleiden over wie u bent, dan worden we stil aan de ene kant, maar aan de andere kant raken we ook in verwondering dat u, die hoogheilige God, naar ons omziet en ons kent door en door. En wat is het zo geweldig, Heer, om net ook zo'n moment met de kinderen te hebben, dat we mogen weten dat we samen u mogen dienen. En dat we ook de kinderen niet mogen verhinderen om bij u te komen. Heer, wat is het geweldig om zo u te mogen loven, te mogen eren, te mogen verhogen, te mogen verheerlijken. Want u bent het zo waard. En vaak is het ook in onze leven, als ik ook in mijn eigen leven kijk, dat het zo vaak gebeurt dat je gericht bent op jezelf. Maar leer ons, Heer, om de ander te dienen. Maar bovenal de ander met een hoofdletter. Jezus, de Christus, onze Heere. En Heer, laat het ook zo vanmorgen zijn in deze dienst die we met elkaar mogen beleven. Nog op afstand, En Heer, we weten ook dat er versoepeling komt, komen van de maatregelen. En dat we vanaf volgende week weer wat diensten mogen beleggen, waarin we ook niet iedereen kunnen ontvangen, omdat de gemeente wat groter is dan het aantal wat er in het kerkgebouw kan. Maar Heer, wilt u ons ook dan leren, ook als het gaat onder allerlei regeltjes, niet dat we bang worden voor de regeltjes, maar dat we wel met de regeltjes omgaan zoals de Heere Jezus het van ons vraagt. En niet zoals wij denken dat nodig is en dat goed is. Wilt u ons dat maar gewoon in ons hart leggen? Dat we ook daarin laten zien dat wij de ander willen dienen, de broeder en zuster naast ons, om ons heen, maar dat wij bovenal de ander willen dienen. Jezus, de Christus. Laat het zien, Heer, dat het heel praktisch gaat om u en niet om ons. En Heer, ook als we vanmorgen uw woord openen en het met elkaar gaan lezen, wat er staat geschreven, wat er vanmorgen vanuit uw woord tot ons komt, laat het dan zo zijn dat we verwonderd raken van wie u bent en van wat u hebt gedaan. En van wat u hebt mogelijk gemaakt. En hoe wij nu in het leven mogen leven als kinderen van u. Wilt u mijn lippen aanraken, behoed de deuren van mijn mond. En laat mijn tong uw lof verkondigen. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen. Efeze hoofdstuk 6 gaan we met elkaar lezen. Een gedeelte daaruit. En we pakken Efeze 6 vanaf vers 10. En we lezen door tot en met vers 20. Dat gaat over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 20. En daar lezen wij: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. We gaan nog, voordat we hierover na gaan denken, samen zingen. En dat lied komt uit op toonhoogte en het heet: Dag en nacht, Heer, waakt gij als een herder over mij. Dag en nacht, Heer, veilig mag ik met u gaan. Als de dag opnieuw begint, waakt gij als een herder over mij. Als een kind, als een vader voor zijn kind, veilig mag ik met u gaan. We gaan zingen op toonhoogte 121, Dag en nacht, Heer. Het is soms best wel eens leuk, broeders en zusters, vrienden, om hier te zitten. Omdat we soms niet helemaal doorhebben wat de muziek doet. En dan zijn wij, of we zijn klaar, of we zingen iets te langzaam, of we zingen net een andere toon. Maar gelukkig blijft u daarvoor gespaard. Maar het is wel mooi. En ik hoop ook dat u dat lied ook hebt. Misschien kende u het, misschien niet. Maar dat u dat lied wel ervaren hebt. Dat we mogen weten dat de Heer ook werkelijk zo over ons waakt en met ons meegaat als een herder. En of het nu op de dag is, als de dag opnieuw begint, of in de avondschemering, of in het duisteren van de nacht, dat we dan mogen weten, dat we mogen stand houden. Omdat de herder over ons waakt. En omdat de Heere God bij ons is. Het is in het jaar 1521, in april, 17 april, dat Maarten Luther voor de keizer moet verschijnen. Voor een aantal boeken die hij heeft geschreven. En daar krijgt hij twee vragen. Als hij daar zo voor die keizer Karel de Vijfde verschijnt. En hij lijkt wat nerveus. Hij is 37 jaar als hij daar zo staat. En dan krijgt hij twee vragen. De eerste vraag is, zijn deze boeken van jou? Heb jij die geschreven? En op deze vraag antwoordt hij bevestigend. En dan komt de tweede vraag. En dat heeft alles te maken met de inhoud van de boeken. Want de inhoud van de boeken ging in tegen de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. En ging eer tegen de leer die daar geleerd wordt over hoe een mens tot God kan komen. En over de positie van de paus. En dan wordt er aan hem gevraagd, herroep je die boeken? En dat betekent, neem je er afstand van? Laat je ze voor wat het is en zeg je van oké, de inhoud, daar sta ik niet meer achter. En dan klapt hij, zo staat er geschreven, dan klapt hij een beetje dicht en begint te stotteren. Hij vraagt bedenktijd, omdat hij realiseert wat er op het spel staat. Hij krijgt een dag uitstel. Want het is nogal wat hij geleerd heeft. Namelijk dat de rechtvaardiging op grond van het geloof gebeurt. En hij had het woord van de Heere God was echt heel persoonlijk voor hem geworden. En dan een dag later, op 18 april 1521, verschijnt Luther weer voor de keizer. En het is duidelijk dat hij een besluit heeft genomen over de inhoud van zijn boeken. En hij begint te spreken en laat heel duidelijk merken waarom hij geen afstand kan doen van datgene wat er geschreven staat in die boeken, wat hij heeft geschreven. En het is een laatste zin die van hem afkomstig zou zijn. En of het nou helemaal letterlijk, of hij dat nou zo letterlijk gezegd heeft, dat weet ik niet, dat weten de geschiedschrijvers ook niet. Men zegt wel dat hij dat geschreven heeft, maar in ieder geval is datgene wat hij gezegd heeft, kun je met deze zin samenvatten, die hij gezegd zou hebben. Hier sta ik. Ik kan niet anders. En daarmee heeft hij stand gehouden in datgene wat de Heere hem heeft geleerd. Wat hij door een krachtige werking van de Heilige Geest mocht ervaren. Dat het woord, de Bijbel, dat het is opengegaan voor hem. Dat God hem daarin licht heeft gegeven en had gegeven om de dingen ook daadwerkelijk te lezen zoals ze bedoeld zijn. Zoals de Heilige Geest ze had bedoeld. Maarten Luther hield stand. Ondanks dat hij wist wat er allemaal op het spel stond. Want men ging niet heel erg eenvoudig om met mensen die afweken van, tussen haakjes, de rechte leer. En vanmorgen willen wij nagaan denken over stand houden. Wat is dat nou precies? We hebben een stukje gelezen over de geestelijke wapenrusting, zoals het er bij mij in de Bijbel boven staat, vanaf vers 10, de geestelijke wapenrusting. En we willen eerst eens kijken naar onze kracht, en dan naar onze vijand, en dan naar onze wapenuitrusting. En tussendoor een geweldige belofte die tot ons komt. Nou, ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat het kopje wat erboven staat niet zomaar gekozen is. Het is een geestelijke wapenrusting. Het is een geestelijke strijd die wij te voeren hebben. En in die strijd, en dat is onze kracht, staat er, zegt Paulus, verder mijn broeders. En verder mijn broeders, hij komt dus ergens vandaan. Ja, hij komt van dat gedeelte wat hij daarvoor heeft geschreven. En we kunnen dat lezen in hoofdstuk 4, in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 4 maakt hij als het ware een brug naar één lichaam en één geest. En dan heeft hij het over de oude en de nieuwe mens, hoe die zich tot elkaar verhouden. En dat wij steeds meer heel praktisch mogen leven vanuit de nieuwe mens. En dan komt hij in hoofdstuk 5, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. En dan gaat hij door, in hoofdstuk 5 eindigt hij dan met het huwelijk, met de positie tussen man en vrouw. Dat is heel eenvoudig, heel praktisch, hoe man en vrouw zich in het huwelijk mogen gedragen. Welke plaatsen innemen in het huwelijk. En dan komt hij aan in hoofdstuk 6 en dan gaat hij iets vertellen over de relatie tussen kinderen en ouders en tussen slaven en heren. Wat ook vandaag de dag nog heel erg actueel is. En dan komt hij bij dat woordje wat we gelezen hebben in vers 10, verder mijn broeders. Als hij al die praktische dingen heeft geschreven en er staan in deze brief wat een praktische dingen. Met de Bijbelstudie van de 16PLUS zijn we bezig om gewoon, dat is nogal wat, maar hoofdstuk 4 vanaf vers 17 met elkaar door te nemen over wat het dan is om te leven vanuit de nieuwe mens in de genade en de oude mens als voor dood houden. En heel praktische dingen komen daar tot ons. Maar Paulus gaat verder en zegt verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Het is dus blijkbaar nodig dat wij beseffen dat die praktische dingen die hij van ons vraagt, die hij ons aangeeft waarin we mogen leven, waarin we mogen wandelen, dat wij dat niet anders kunnen dan gesterkt te worden in de Here en in de sterkte van zijn macht. Want we hebben een geestelijke strijd te voeren. En wij moeten beseffen dat op het moment dat wij al die praktische dingen die hij genoemd heeft in hoofdstuk 4 en in hoofdstuk 5 en ook in hoofdstuk 6, als wij al die praktische dingen in ons leven zouden gaan doen, dan zouden wij namelijk de Heer Jezus Christus uit ons leven laten zien. Dan komt Hij, onze geliefde, tevoorschijn. Nou, we moeten goed beseffen dat niet helemaal de bedoeling is van de Satan, van de wereld en van ons eigen oude vlees, van onze eigen oude natuur. Die willen dat niet. En die strijd, dat is een geestelijke strijd. En daarom zie je bij ouderen, maar ook bij jongeren, en we hebben er ook veelvuldig over gesproken, zie je dat daar een strijd gaande is. Dat jongeren wel willen, maar het soms echt moeilijk vinden om het goede te doen en het kwade te laten. En ik wil jullie echt daarin bemoedigen. Als je de vrede en de rust van de Heer Jezus Christus wilt leven, dan zul je in totale afhankelijkheid van Hem moeten leven en mogen leven. En, zegt Paulus dan ook vanmorgen tegen jou, jongeren, word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. In de Heer. Denk aan de Heer. Wie is Hij? Die grote heilige God. En wij mogen ons sterken in Hem. En in de sterkte van zijn macht. Denk aan al datgene wat Hij gedaan heeft. Aan al datgene wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld. Hij heeft al onze zonden gedragen. En wij mogen ons in de Heer en in zijn macht, mogen wij ons sterken in deze geestelijke strijd die we met elkaar hebben te strijden. Wij mogen samen stand houden. En hij zegt het ook, hij gaat verder. Bekleed u met heel de hele wapenrusting van God, opdat u kunt stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dat is heel goed om dat te beseffen. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Niet van een mens, niet van een kerk, niet van een gemeente, niet van een bepaalde spreker. De wapenrusting die hier vanmorgen naar ons toe komt, die is van God. Dat is wat God in onze levens heeft uitgewerkt en wil uitwerken. Nou, dat is onze kracht. En als we dat al gezegd hebben tegen elkaar en met elkaar zo hebben gedeeld, dan kunnen we niet anders dan nu al op voorhand blij worden. Dat is zo geweldig om te beseffen dat als Paulus iets gaat afschilderen van de geestelijke strijd die gaande is, om de zielen van mensen en om het getuigenis van de gemeente, dat hij eerst al zegt van, maar let op, denk aan onze kracht. Denk aan onze sterkte. Denk aan datgene wat God in en door ons wil uitwerken. En dan komen we bij onze vijand. Bij onze vijand. We hebben het al vaker tegen broeders en tegen zusters gezegd. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Niet te strijden tegen mensen. Onze strijd is geestelijk. En heel veel mensen, laten we het gewoon eerlijk tegen elkaar zeggen, heel veel mensen gaan hier de mist in. Heel veel mensen gaan hier de mist in. En hoe dan? Dat kan heel klein beginnen. Je zit bijvoorbeeld in een app en je krijgt een app van een broeder of van een zuster of van een vriend of vriendin. En dan staat er in die app iets wat jij helemaal verkeerd oppakt. En dan heb je het gevoel van ik ga me verdedigen, omdat die broeder of die zuster of die vriend of die vriendin mij aanvalt. Nou, en wat ben je dan aan het doen? Wat zijn we dan aan het doen? Strijden tegen vlees en bloed. En wat zegt Paulus? Niet doen. Niet doen. Je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed. En misschien ligt de zonde wel bij jezelf, dat jij gaat invullen hoe de ander bedoeld heeft. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. Je kunt ook gewoon vragen van, hé, hoe bedoel je dat? En dan is heel vaak, wordt de lucht geklaard. Dan kun je het mee eens wezen of dan kun je het niet mee eens wezen. Maar dan blijft dat God zegt, bij monden van Paulus, door de mond van Paulus, je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen, en dan noemt hij een hele rij, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machthebbers van het kwaad in de hemelse gewesten. Nou, en al die dingen die hier genoemd staan, staan onder leiding van de God van deze eeuw, de God van deze eeuw, met een kleine letter, de duivel. En we moeten goed beseffen dat de duivel continu aan het proberen is. En dat moeten we echt tot ons laten komen. De duivel is continu aan het proberen om ons te misleiden. Om ons te laten geloven in de leugen. Daar is hij continu mee bezig. En daarom, als wij dat gaan beseffen, als wij dat op ons in laten werken, dan kan het ook maar zo zijn dat wij steeds meer ruimte krijgen om toch met broeders en zusters te leven en te kunnen leven, omdat we weten dat we niet tegen hen strijden, maar tegen de overheden en de machten in de lucht, tegen de duivel, tegen de wereld, tegen ons oude vlees. En dat helpt ons echt als wij beseffen wie onze vijand is. Het kan toch niet zo wezen? En dat is ook een van de redenen dat ik in genade geleerd heb om ook voor andere gemeenten te bidden. En dat ga ik ook weer oppakken als we weer bij elkaar zijn in de kerk. Om te bidden voor andere gemeenten. Want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, de machten in de lucht, die ons willen misleiden. Die bezig zijn met een hele leugeninvasie. Waarin heel veel christenen, heel veel broeders en zusters ook sneuvelen. En plat op hun gezicht liggen. Die onderuit zijn gegaan. Natuurlijk is iemand verantwoordelijk voor wat hij of zij zegt. En natuurlijk is iemand verantwoordelijk van hoe hij of zij het opvat, oppakt. En natuurlijk is iemand verantwoordelijk voor wat hij of zij doet. Maar natuurlijk is ook iemand verantwoordelijk voor wat hij of zij, hoe hij of zij het ziet wat er gedaan wordt. Daar moet je met elkaar over communiceren, daar moet je met elkaar over praten. En wat is dan het hoogste punt? Dat je elkaar dient in de liefde van Christus. Omdat je weet dat wij een geestelijke strijd te voeren hebben en niet strijden tegen elkaar. Dat wij als gemeente niet strijden tegen andere gemeenten hier in Enschede. Soms heb je dat wel eens, dat je denkt van dat je bang bent van, hey, kijken mensen wel naar deze livestream of kijken ze naar een ander? Oh, God weet waar ze naar kijken. Als ze maar naar het goede kijken. Als ze maar naar iets kijken waar de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Waar Hij verhoogd wordt. Waar Hij aan zijn eer komt. Dat is toch goed? En dat moet ons echt, en natuurlijk hebben we elkaar nodig, ook als gemeente van de Heer Jezus Christus, om samen stand te houden tegen al die vijanden die op ons gericht zijn, die het getuigenis in onze gemeente, in ons persoonlijk leven willen doven. Maar we hebben niet te strijden tegen elkaar. Leer je vijand kennen. En dan kennen niet om allerlei, niet om allerlei informatie over hem te verzamelen, want dat is de laatste tijd. En ook wel van een tijdje daarvoor gebeurt dat natuurlijk ook wel heel sterk. Hè? Dat je moet verdiepen in de Satan en dat je moet verdiepen in de tactiek van de Satan. En dat je dit moet doen, dat je zus moet doen, zo moet doen. Nou, lieve broeders en zusters, blijf daar ver van. Dat niet. Datgene wat we moeten weten over onze vijand staat geschreven in het woord en dat is meer dan genoeg. Maar bovenal staat geschreven dat zijn kop vermorseld is. Maar hij is niet zo makkelijk als een lammetje, maar hij gaat rond als een brullende leeuw om te kijken wie hij verslindt. Omdat hij weet dat zijn tijd kort is. En dat Jezus Christus, de overwinnaar, zal gaan komen om ook daadwerkelijk zijn overwinning bekend te maken. En als we dat zo lezen in dat vers 12, dan zie je dus dat er echt wel verschillen zijn. Overheden, machten, wereldbeheersers. Maar dat er dan bij staat, die geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er vindt dus echt een geweldige strijd plaats in de hemelse gewesten. En ik denk dat dat de tweede hemel is. De jonge jeugd heeft het gehad over de hemel en over het aantal hemels. Dat was een quizvraag. Of er nou 7 hemels waren, of dat er 1 hemel is, of dat er 3 hemels zijn. Nou, er zijn dus inderdaad 3 hemels. De sterrenhemel, zoals wij die zien. Dan heb je de hemelse gewesten. En dan heb je de hemel waar God woont. Maar in die hemelse gewesten vindt een geweldige strijd plaats. We kunnen daar ook iets van zien als Daniel gaat bidden en de engel Gabriel tot hem komt. Dan moet hij strijden tegen de vorst van Perzië en dan gaat hij weer weg. En dan heeft hij de boodschap gebracht bij Daniel en dan gaat hij weer weg en dan moet hij strijden tegen de vorst van Griekenland. En dan staat er ook dat Michael, een van de aartsengelen, hem te hulp is gekomen, zodat die boodschap gebracht kon worden bij Daniel. Dus er vindt een strijd plaats. En dat is een geestelijke strijd. Maar we hoeven daarin niet bang te worden. Want God zegt, neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En, staat er dan, na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. En dat is een geweldige belofte. Als wij denken aan het kindermoment, aan die vuurtoren, en wij lezen hier de eerste paar versen, wij kennen onze vijand, wij weten wat er geschreven staat vanuit dit stukje hoe onze vijand is, en wij mogen ons bekleden met de wapenrusting van God, wij mogen ons sterken in de Here, in de sterkte van zijn macht, dan staat er, als je nou dat doet, dan kun je staand houden. Dan kun je staan blijven. Dan word je niet door de aanvallen om je heen, dan word je niet door de aanvallen die op jou gericht zijn, onderuitgeschoffeld. Onderuitgehaald. Maar dan blijf je staan, omdat je geestelijk weet wat er aan de hand is. Je weet wat er gebeurt. En omdat je dat weet, sterken wij ons in hem. Sterken wij ons in zijn macht. En doen wij zijn wapenrusting aan. Die hebben we, daar leven wij in. En ik geloof dat dat te maken heeft met het leven vanuit de nieuwe mens. De nieuwe mens die wij in Christus zijn geworden. En dat is zo geweldig mooi, want dat is namelijk heel het werk wat God in onze levens heeft gedaan. En dan de misleiding zit hem daarin, een van de grootste misleidingen, ik noem het een van de grootste misleidingen, is dat de duivel ons misleidt in het feit dat wij onze oude mens moeten oppoetsen om toch iets voor God te zijn. Nou, en dan ga je glad. Dat klopt niet. Maar dat zie je bij heel veel sprekers zie je dat terugkomen. Ook in heel veel gemeenten, en dat zeg ik met pijn in mijn hart, zie je dat terugkomen. Dat je allerlei dingen moet doen, zodat je toch nog iets voor God bent. En mensen worden daarin misleid. En ze zijn zo bezig met zichzelf, om zichzelf op te poetsen voor God. En uiteindelijk komen ze erachter dat het altijd tekort schiet. En Paulus zegt niet doen. Want de wapenrusting en het staan in de Here, het gesterkt worden in de sterkte van zijn macht, houdt in dat je leeft vanuit Jezus Christus. En niets anders. In totale afhankelijkheid van hem. Totaal onderworpen aan hem. Totaal gelinkt aan hem. En daarom zegt Paulus ook, ik leef niet meer voor mezelf. Maar dat ik leef, leef ik voor Christus. Nou, zo moeten wij kijken. En zo moeten wij, als wij dat doen, dan kunnen wij ook die belofte ervaren in ons leven. Dat wij stand kunnen houden. Dat wij stand kunnen houden. En dan heb je het op een gegeven moment over de wapenrusting. De wapenrusting, zoals die hier tot ons komt, is, ja, die zou je onder kunnen verdelen. Dat is een complete wapenrusting. En je zou de eerste dingen, houd dan stand uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Je zou kunnen zeggen, dat is je positie in Christus. Dat is je positie in Christus. Die heb je. Daar ben jij nu. Daar bent u nu geplaatst. In hem. En dat is heel mooi. Want als wij dus het hebben over die geestelijke strijd, dan zegt Paulus in Efeze 1, zegt hij, in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is onze positie. Wij zijn in de hemelse gewesten, wij zijn met Christus in de hemel. De vertalers leggen dat wel uit als de bovenste hemel. En dat is de derde hemel. En dan de tweede hemel is de onderste hemel. Maar wij zijn met Christus geplaatst. In de hemelse gewesten. In Christus. Dat is onze positie. En daar zit ook, ja, vanuit die positie mogen wij leven. Dus niet meer vanuit deze positie, dat we denken van, oh, we moeten nog ergens komen. Nee, vanuit die positie. We zijn met Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. En van daaruit mogen we leven. Daarom zegt Paulus bijvoorbeeld ook in de Colossensebrief, bedenk dan de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent met Christus, want uw leven is met Christus verborgen in God. Nou, dat is al het eerste punt. Dat je kunt maken, dat je hier van heel duidelijk moet neerzetten. Je leeft als Christen vanuit je nieuwe mens niet omhoog, maar je leeft vanuit de hoogte. Ja, niet vanuit de hoogte, maar vanuit de hoogte. Vanuit de positie die wij in genade ontvangen hebben vanuit de Heer Jezus Christus en in de Heer Jezus Christus. Daar leven wij uit. En omdat wij, mag ik het misschien zo zeggen, omdat wij daaruit leven, dan snappen wij ook veel beter de dingen die hier op de aarde gebeuren. Want als we dan een woord krijgen wat ons misschien een beetje anders valt, of een appje of een mailtje of weet ik veel wat dan ook, dan kunnen we denken van, oh, als ik alles even overzie, met eerbied gesproken, dan wordt dat helemaal niet zo bedoeld. Oh, nu moet ik even oppassen, want nu moet ik gewoon vragen, want nu ga ik veel te ver in mijn gedachten. Nu moet ik even vragen wat er aan de hand is. Nu moet ik even dit doen. Nu moet ik even zelf actie ondernemen. Want ik voel dat iets met mij op de loop gaat. Kent u dat? Of heb ik daar alleen maar last van? Het is wel te hopen, maar ik denk niet dat het zo is. Maar het gebeurt heel snel. Dat iets met jou op de loop gaat. Dat je allerlei dingen gaat denken en als je dan gevraagd hebt na een week dat je bijna niet geslapen hebt of dat je ermee gezeten hebt of helemaal doorgeworsteld hebt en je gaat het dan uiteindelijk vragen en zegt, oh, maar zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Oh. Ja. Nou, bedankt. En als wij vanuit hem leven, vanuit Jezus, de Christus, dan mogen wij de dingen oppakken zoals hij dat van ons vraagt. En daarom moeten we gaan staan in de wapenrusting die God ons heeft gegeven. De wapenrusting is van God. Hij is van God tot ons gekomen. Wij hebben hem gekregen van hem. En als, laten we wel zijn, als hij, de volmaakte God, het geeft, dan is ook de wapenrusting volmaakt. En daarom kunnen we stand houden. Nou, ik merk dat het al 11 uur is. Volgens mij spreek ik volgende week ook. Dan gaan we volgende week gewoon hier over verder. Want ik ga het niet heel snel oppakken. Want het is zo bepalend ook hoe wij als gemeente met elkaar omgaan. En hoe wij als gemeente de Heer Jezus leven. Ook in uw persoonlijk leven. Dus echt nodig dat we hier heel duidelijk mee bezig zijn. En één ding, ik hoop dat u dat wel is opgevallen, mag u eens over nadenken. Er staat stand houden. Er staat niet ten strijde trekken. Zo van, oh, en dit zal ik overwinnen, en dat zal ik overwinnen, en zus zal ik overwinnen. Nee, er staat stand houden. Dat is de belofte die God ons geeft. Nou, dan gaan we de volgende keer over verder, lieve broeders en zusters. Zo de Heer wil en wij leven. En dat doen we allemaal, ook in de wetenschap, dat we mogen weten dat de Heere onze schuilplaats is. En dat gaan we zingen met elkaar, met opwekking 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. U vult mijn hart steeds weer met een verlossingslied. Telkens als ik angstig ben, steun ik op u. Ik vertrouw op u. Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer. We zingen dat volgens mij 2 of 3 keer. Maar dat geeft helemaal niks, want laat de woorden op u inwerken. Dat er staat, ik bouw op u. Ik steun op u. Ik vertrouw op u. En dan valt op een gegeven moment, als we dat gaan zien, ons ik weg. En dan leven wij in totale afhankelijkheid van u. Want zelfs het vertrouwen op God is enkel uit genade gegeven. En dat doet hij. Hij leeft. We gaan dat met elkaar zingen. Opwekking 176. We gaan met elkaar de Heere God danken en bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wat is uw woord toch geweldig. En wat is uw woord toch groot en rijk. En wat verkondigt uw woord toch een volmaakte vrijheid. En wat een geweldige belofte. Heren, en waar we vanmorgen over gesproken hebben, de geestelijke wapenrusting, de geestelijke strijd die er gaande is, we willen tegen u zeggen dat we daarin totaal afhankelijk zijn van u, van uw wijsheid, van uw inzicht, van uw liefde, van uw trouw, van uw waarheid, van uw fijngevoeligheid, van uw geduld. Heer, en het is zo geweldig mooi om te zien dat u zichzelf hebt gegeven door uw Zoon, de Heer Jezus. Maar dat wij ook mogen weten nu, op dit moment, dat u door uw Heilige Geest in onze levens, in onze harten woont. En dat wij het niet in eigen kracht hoeven, maar ook niet kunnen. Ook al proberen we dat misschien heel vaak en heel fel en met de grootst mogelijke moeite, maar we kunnen het niet. Maar we danken u dat we het kunnen in u. En het stand houden wat wij mogen doen hier in deze wereld waarin wij vandaag de dag leven, waarin zoveel gebeurt, wij mogen stand houden in u. Ja, en dan kunnen we niet anders zeggen. Duizendmaal, o Heer, zij u voor alles. Dank en eer. Amen. Indien het mogelijk is, wil ik u gaan vragen om te gaan staan voor, en dan bidden we samen om de zegen van de Heer. We mogen ook weer de week ingaan en weten dat de Heer Jezus door zijn Heilige Geest bij ons is. Dat we mogen leven vanuit zijn vrede, vanuit zijn liefde. In zijn vrijheid, die volmaakt is. Om stand te houden tegen alles wat er op ons afkomt. In moeite zorgen, in strijd, in zonde en tekortkoming. We mogen een volmaakte weg gaan. De weg die Jezus Christus ons heeft voorgeleefd. Maar waarin hij door de krachtige werking van zijn woord en geest ons wil helpen om te volharden in de volmaakte weg. Ga zo de week in en draag met u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze God en Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Totdat Hij komt, Jezus Christus, onze Heer, en bij Hem tegemoet zullen gaan in de lucht, om voor eeuwig bij Hem te zijn. Maranatha. Halleluja. Amen. Tot slot gaan we nog zingen opwekking 704. Opwekking 704, o kerk, sta op met wapenrusting aan, stel je op als Christus leger. Opwekking 704. En ik wens u nog een goede, gezegende zondag.
O kerk, sta op met wapenrusting aan. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom. In de kracht die God wil geven, om God met waarheid in zijn kracht, weer staan bij Satans legermacht. Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt, wie gevangen zit in tijd. Trapt onder zijn voet, Jezus is.